Vanmiddag wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit Markus. De Evangelie van Markus, hoofdstuk 7. Markus 7, vanaf vers 31. Daar staat: en hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hem: Ephata, dat is, word geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover. En dit is dan weer een van de wonderen, dat wil zeggen tekenen, die de Heer Jezus gedaan heeft en die we ook opgetekend vinden hier in onze Bijbel. Het zal duidelijk zijn dat het een geweldig wonder is dat iemand die doof is en bovendien nauwelijks spreken kan, dat hij genezen werd door de Heer Jezus Christus. Het moet een bijzonder tot de verbeelding sprekende gebeurtenis geweest zijn in de dagen van de Heer Jezus. Ach, wij lezen daar vaak over en het is ons allemaal een beetje vanzelfsprekend geworden natuurlijk, dat deze dingen gebeurden in het verleden. Maar ik stel me toch voor dat overal waar de Heer Jezus kwam, dat daar toch de gemoederen in beweging gebracht werden vanwege aan de ene kant de wonderen die hij deed, die in feite naar de mens geredeneerd onmogelijk waren, en aan de andere kant dat de gemoederen in beweging gebracht werden doordat de Heer uitspraken deed die hem bepaald niet allemaal in dank werden afgenomen. Wel, dit is een van de vele wonderen die de Heer Jezus deed, en wij weten langzamerhand dat die wonderen tegelijkertijd tekenen zijn. Als zodanig staan ze in de Bijbel vermeld. Deze tekenen, zegt Johannes in het Johannesevangelie, zijn de bewijzen in de eerste plaats van zijn messiaschap. In de eerste plaats is duidelijk dat vanuit het Oude Testament, vanuit de profeten, geleerd werd dat de beloofde Christus, de beloofde Messias, ook inderdaad wonderen van deze aard zou doen. Denk met name aan de bekende verzen uit Jesaja die daarover spreken. En dat is ook wat Johannes aanhaalt. In Johannes 20 is het, meen ik, of daar in de buurt in elk geval, dat Johannes zegt dat deze dingen zijn geschreven opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus. En omdat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. De zaak is, en wij realiseren ons dat misschien niet altijd, de zaak is dat de beloofde Messias, de beloofde Hebreeuwse Mashiach uit het Oude Testament, dat hij degene zou zijn die macht had over het leven zelf. Dat is van eminent belang. Hij is niet zomaar degene die ook vele Joden vandaag aan de dag nog verwachten, de een of andere volksheld, leider, afstammeling van David waarschijnlijk, die in staat zal blijken te zijn om definitief het Joodse volk, of zo je wilt het volk Israël, te verlossen van allen die dat volk ook maar tegenstaan en tegengestaan hebben. Dat is inderdaad wat we in het Oude Testament lezen, maar daarom is dat nog niet de volledige beschrijving van wie de Messias feitelijk is. We hebben gisteren op dezezelfde plaats nog aangehaald dat wij verondersteld worden te geloven alles wat in de profeten gesproken is. En niet maar een deel. Het punt is dat de beloofde Messias zou afstammen van David. Hij zou de zoon van David zijn volgens 2 Samuel 7. En hij zou, omdat de Heer dat gezegd heeft, een koninkrijk hebben wat geen einde zou hebben. Een koninkrijk dat onwankelbaar zou zijn. Een eeuwig koninkrijk. En dat in tegenstelling tot het koninkrijk van David, wat op een gegeven moment toch werd weggenomen. En ook vandaag aan de dag kennen wij dat koninkrijk van David in Jeruzalem niet. De troon van David is niet alleen vakant, maar in letterlijke zin is hij zelfs niet meer te vinden. Dat is wat er gebeurd is met het koningshuis van David. Het evolueerde niet, maar in tegendeel het devolueerde. En langzaam maar zeker ging het dermate achteruit dat God de troon als het ware heeft omgekeerd. En dat was dan in eerste instantie het einde van de heerschappij van David en het koningshuis van David. Maar de aankondiging aan David vlak voor zijn dood was dat iemand uit zijn zaad, iemand van zijn nageslacht zou zitten op een troon die in eeuwigheid niet zou wankelen. Een troon die geen einde zou hebben. Het moet ook duidelijk zijn dat dergelijke profetieën niet vervuld zijn in de dagen van Salomo of wie dan ook. Ook de troon van Salomo is ooit geëindigd, vanzelfsprekend. Maar hieruit volgt dat die zoon van David, de beloofde Messias, ook inderdaad eeuwig leven zou moeten hebben. Als zijn koninkrijk niet wankelt, dan zou dat moeten betekenen dat hij de macht heeft over leven in eeuwigheid. Dat is een van de conclusies die men daaruit zou moeten trekken. Er zijn er nog een paar meer natuurlijk, want we kennen ook de profetieën die via David tot ons gekomen zijn, namelijk via de psalmen. Profetieën die spreken over de zonen Davids, die weliswaar zou sterven, maar uit de dood zou opstaan. Oh, ik weet wel dat die toepassing van de psalmen tegenwoordig niet algemeen gezien wordt, maar dat verandert niks aan die waarheid die ook door de apostel Petrus op de Pinksterdag wordt aangehaald. Dat als David spreekt over het dodenrijk enzovoorts en over opstanding daaruit, dan zegt Petrus wel, dat kan nooit op David van toepassing geweest zijn, want David is gestorven en zijn graf is nog onder ons. Waarmee hij maar zeggen wil dus dat die woorden van David niet in de eerste plaats woorden van David waren, maar het waren in de eerste plaats woorden die gelegd werden in de mond van de Heer Jezus. Wiens ziel in de dood inderdaad geen verderf heeft gezien. Hij stond op uit de dood. En door zijn opstanding uit de dood is hij ook inderdaad degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, die macht heeft over het leven en die een koninkrijk zou oprichten tot in eeuwigheid. En als bewijs daarvan doet hij niet zomaar tekenen of wonderen, om te laten zien dat hij toch wel wat bijzonders is en dat men rekening met hem zou moeten houden. Maar hij doet wonderen die wel degelijk bewijzen dat hij is degene voor wie hij zich uitgeeft. En hij bewijst dat hij macht heeft over de dood. In de eerste plaats door vele, vele zieken te genezen. En in de tweede plaats natuurlijk door zelfs mensen bij gelegenheid uit de dood op te wekken. Oh, ik weet, die mensen zijn weer gestorven, daar gaat het nou niet om. Maar dat de Heer macht had over de dood, heeft hij daarmee toch wel afdoende bewezen. Hij had macht om het leven af te leggen en had macht het leven weder op te nemen, zoals hij dat ook zelf formuleerde. En in de praktijk is het zo, en we hebben op deze plaats het al vaker laten zien, in de praktijk is het zo dat de wonderen die de Heer Jezus deed, allemaal spreken over leven uit de dood. En of we dat herkennen is afhankelijk van of wij wel weten wat leven en dood eigenlijk voor dingen zijn. Maar zodra we ons realiseren wat dat is, dan zullen we ook zien dat de tekenen van de Heer tekenen zijn van opstanding, van wedergeboorte dus eigenlijk, want dat is uiteraard precies hetzelfde. Wel, dood en leven, ik heb het vaker gezegd, ik zeg het nu even heel kort, dood en leven zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, als men leeft, dan leeft men in relatie tot iets of iemand anders. Hetzelfde geldt voor dood, men is dood in relatie tot iets of iemand anders. Het zijn geen absolute begrippen, ze bestaan niet op zichzelf, het zijn ook geen medische begrippen. Het zijn zelfs niet in de eerste plaats juridische begrippen, hoewel het dat ook is, maar het is in de eerste plaats een kwestie van verhoudingen. In de Bijbel lezen wij dat de mens, terwijl hij leeft op aarde, dood is voor God. Dat is niet omdat God een andere kijk op de dingen heeft, maar omdat God nou eenmaal in een andere relatie tot de mens staat. En de mens in relatie tot God is van nature dood. En dat betekent dat hij van God is afgesneden. En als van iemand gezegd wordt dat hij leeft voor het aangezicht des Heren, dan betekent dat dat er gemeenschap is. Dus geen scheiding, geen separatie, geen isolatie. Maar dat er gemeenschap, verbinding of communicatie is tussen God en degene die leeft. En zo kan het gebeuren dat van dezelfde mensen aan de ene kant gezegd wordt dat ze dood zijn door de misdaden en de zonden. En aan de andere kant dat ze toch leven, namelijk met of voor elkaar. En de levende mensheid is tegelijkertijd dood voor God. Dat kan nou eenmaal, omdat dat nou eenmaal de betekenis is van het begrip dood. De beste illustratie is natuurlijk altijd de eerste keer dat het begrip dood in de Bijbel voorkomt. We vinden daar dat tot Adam gezegd wordt, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. En hij deed het. En God was Adam kwijt. Want toen hij hem hebben moest en toen hij hem ter verantwoording wilde roepen, was hij zoek. Ja, hij zat in de bosjes of zo. Ja, weet ik veel. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het bijzondere verschijnsel dat aan Eva gevraagd moest worden, waar is Adam? Waar is Adam? En God is toch alwetend, alomtegenwoordig, zijn de ogen doorlopen de ganse aarde, het is toch zo of niet? Ja, maar hij was Adam kwijt. En wat daar geïllustreerd wordt in die geschiedenis, is uiteraard dat Adam inderdaad voor God dood was, gestorven was. Er was scheiding. De breuk was ontstaan. En dat is wat ook tot uitdrukking komt in al die wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. We zullen zien, en we hebben zelfs voor een groot deel in het verleden gezien, dat die wonderen allemaal te maken hebben met het herstel van communicatie. Eenvoudig gezegd, communicatie, dat wil zeggen dat gegevens worden uitgewisseld, of dat men zelf wordt uitgewisseld, want dat kan ook nog. En om met het laatste te beginnen, gebrek aan communicatie is bijvoorbeeld wanneer iemand lam is en niet lopen kan. Hij is kreupel. Hij kan niet lopen, hij is aan één plaats gebonden. Hij kan niet van A naar B gaan. Weet je wel, dat moest ik op school altijd leren. Hè? Een fietser gaat van A naar B en met een bepaalde snelheid en heeft de wind tegen en zijn band wordt lek. En hoe laat komt hij dan in B? Weet u wel, dat is dat. Dat gaat van A naar B. Dat is communicatie. En van mijn part neemt u maar aan dat het even de postbode is die de brief moet bezorgen. Dan weet u wat het is. Communicatie. Er moet gegevens uitgewisseld worden. Of een ander woord ervoor is eigenlijk gemeenschap. En datzelfde kan ook gezegd worden van iemand die in Bijbelse zin kreupel is. In de Engelse vertaling staat er dan keurig dat zo iemand impotent is. En zo is het maar net. Er is geen gemeenschap. Er is geen leven. Hij kan niet lopen. Er is geen communicatie. Maar al die begrippen zijn precies hetzelfde van aard. Ze zijn allemaal uitbeeldingen van wat dood eigenlijk is. Want met de doden is geen communicatie. En bovendien zijn de doden inderdaad aan een plaats gebonden. Dat is tenminste wat we in de Bijbel lezen. De doden gaan naar een plaats en worden daar bewaard. Zitten daar vast. Kunnen niet meer weg. Er is geen contact, is geen leven meer mogelijk. Dat is dood en dat is leven. Wel, er wordt van kreupelen gezegd dat ze genezen worden. Er wordt van blinden gezegd dat ze genezen worden. Want iemand die blind is, heeft ook geen communicatie. Hij kan niet zien. Het licht wat tot hem komt, kan hij niet zien. Door zijn omgeving waar hij een deel van is, kan hij niet zien. Hij is er een deel van, maar hij weet het niet. Of hij weet het wel, maar hij ervaart het niet. En hetzelfde geldt voor iemand die doof is. Dan een boel om hem heen zich afspelen, maar hij is zich van een heleboel daarvan niet bewust. En daarom is hij dood. Hij reageert ook niet. Want hij hoort niet. Zie. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het spreken. Wanneer iemand niet kan spreken, dan is de mogelijkheid tot communicatie wel heel gering geworden. En via de mond kan het sowieso niet, dus zo iemand is zogenaamd monddood. Mooie uitdrukking in het Nederlands, hè? Als iemand monddood is, is hij niet dood. In het algemene zin, maar is hij dood in een beperkte toepassing van het woord. En dat is het nou maar net. En al dit soort genezingen zijn uitbeeldingen van dit feit dat de Heer Jezus Christus in staat is om mensen het leven te geven. Om hen in gemeenschap weer te brengen met hemzelf in de eerste plaats, maar in het algemeen om hen weer in gemeenschap te brengen met een levende God. En dat is dan ook wat hij uitdrukkelijk doet, vele malen en zelfs op verschillende manieren. En hier vinden we één van die manieren. Wel, laat ik beginnen bij vers 31. Daar staat dat de Heer wederom weggegaan was uit de landpalen van Tyrus en Sidon. Dat is uit de Libanon eigenlijk. Tyrus en Sidon. Maar niettemin is het buitenland. Laat ik het daar dan even maar op houden. Een van de vertalingen van het woord Tyrus is trouwens dat het is nood of ellende. En het is nu eenmaal zo, als je buiten het land des Heren je bevindt, in de verstrooiing, in de ballingschap, of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is één, ik zei, dat is één van de betekenissen van het woord Tyrus, want aan de andere kant wordt het vertaald met rots. Maar Tyrus is ellende, is nood, en tegelijkertijd is het, om een Bijbelse term te gebruiken, een eiland der zee. Of een kustland, wat in feite precies hetzelfde is vanuit Bijbelse begrippen. En voor degenen die wat in de Bijbel thuis zijn, moet het duidelijk zijn dat deze uitdrukking eiland der zee of kustland in andere vertaling de aanduiding is voor de plaats waarheen Israël verstrooid werd of zou worden. En van waar het bovendien ook terugverzameld zou worden. De eilanden der zee, dat is aan de grens van het land. Dat is het laatste stukje land wat je denken kunt. Het is te midden van de zee, of het is grenzend aan de zee. Het heeft te maken met de volkeren in het algemeen. Het heeft te maken ook met het zand der zee. Israël, wat uit de ballingschap terugkeert, dat is het zand der zee, enzovoorts. Hè. Het heeft te maken dus met heidenen waaruit men verzameld zou kunnen worden. En dat is ook inderdaad wat gebeurt, maar ik ga meteen even verder. Sidon, de naam Sidon, die betekent feitelijk jagend. Het heeft te maken met jagen. Meestal vertaalt men het met vissen, want zegt men, Sidon ligt nu eenmaal aan de zee, dus het zal wel een vissersplaats geweest zijn in plaats van jagers. Maar niettemin het woord betekent jagers en eventueel vissers. Maar als u de Bijbel neemt en u zoekt op de term vissers en jagers, zult u hem tegenkomen in Jeremia. En daar wordt hij inderdaad genoemd in verband met de verstrooiing van Israël. Israël wat door vissers en jagers verstrooid werd over de wereld. En in ballingschap is. En plaats inneemt zoals de plaats van alle heidenen, namelijk verstrooid over de wereld, zwervend over de wereld en op zoek naar een thuis. En niemand kan ontkennen dat ook de positie is van de gemiddelde Nederlander. Zwervend en op zoek naar een thuis. Hij is zijn thuis kwijt, hij is zijn houvast kwijt. Alles wankelt, enzovoorts. Hij weet niet waarheen hij onderweg is. Dus de normale positie van de natuurlijke mens. Het was niet de normale positie van Israël, maar het is het inmiddels wel geworden. Ook zwervend en dolend over de aarde. Nou, dat is wat onder andere in Tyrus en Sidon geschilderd wordt. Er zat er veel meer in, maar dat kan ik hem allemaal niet uitleggen. Hè? Maar het beeld is dat van hen die verstrooid zijn over de wereld. En die daar wachten, ook dat zit in Sidon, die daar wachten op de dingen die komen gaan. In dat verband wordt ook genoemd de zee van Galilea. Wel, ik hou het maar eenvoudig vandaag, ik noem niet alles, maar de zee spreekt altijd over volkeren. Het is niet het land, maar het is de zee. Galilea, het is de zee van Galilea, maar ook Galilea wordt genoemd in de Bijbel zelf, het Galilea der volkeren of Galilea der heidenen. Kijk, al deze uitdrukkingen wijzen op de positie van de heidenen of de volkeren in het algemeen, die verstrooid zijn over de aardbodem, die afgesneden zijn van hun werkelijke oorsprong en die dus feitelijk dood zijn, want dat is afsnijding, dood. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de landpalen of de grenzen van Decapolis. Decapolis is een term die aanduidt een gebied wat gevormd wordt door 10 steden. Deca is 10 en Polis is een stad. En Decapolis is dan een gebied van 10 steden. In het noorden van Israël lag dat. En ook die 10 steden hebben te maken typologisch met de positie van volkeren die verstrooid zijn over de aarde. Denk maar aan de 10 stammen van Israël die verstrooid zijn over de aarde, die daar zoek zijn, afgesneden zijn. Men kan ze niet meer bereiken, men weet niet wie het is. Och, misschien wel, maar daar gaat het nou niet om. Hè. Maar officieel is het onbekend en de vraag is, hoe komen ze ooit weer terug? Hoe ontvangen ze ooit weer nieuw leven? En dat geldt niet alleen voor het Jodendom, dat geldt ook voor de 10 stammen van Israël en dat geldt ook voor alle heidenen. Hoe zullen ze leven ontvangen? Nou, de Heer kwam uit dat gebied terug. Hij kwam wederom van de landpalen van Tyrus en Sidon. Hij kwam aan de zee van Galilea en door het midden der landpalen van Decapolis. Het plaatje is dat de Heer komt tot hen of te midden van hen die verloren zijn, die de weg zijn kwijtgeraakt, die hun houvast verloren hebben, die op zoek zijn naar op een of andere wijze een vaderland of die gewoon op zoek zijn naar leven. En te midden van deze mensen wordt tot hem gebracht een dove. Dat is vers 32. Zij brachten tot hem een dove. Die zwaarlijk sprak. Hij sprak dus wel, maar met moeite. Gangbare verklaring is dat de man vroeger niet doof geweest is. En toen dus ook nog spreken geleerd heeft, uiteraard. Maar die inmiddels doof geworden is en daarom moeite heeft met spreken om een reden dat hij zichzelf niet kan horen. Zo zal het dus wel zijn. Doof geworden op een of andere wijze. Dus duidelijk niet doof en stom geboren, hoewel dat ook in de Bijbel voorkomt, maar het is hier niet aan de hand. Ze brachten tot hem iemand die kennelijk later doof geworden was. Het eigenaardige is nu, dat moet ik toch wel even aanhalen, dat is bijzonder leerzaam. dat woord wat hier vertaald is met doof, dat wordt bij andere gelegenheden gewoon vertaald met stom. Afhankelijk waar het in de Bijbel voorkomt. Hier is vertaald met doof en het is gebeurd uiteraard omdat apart vermeld wordt dat hij slecht kon spreken. Dus stom, in de zin van sprakeloos, was hij niet, of althans niet helemaal. Maar bij andere gelegenheden vinden we dus hetzelfde woord, wat hier vertaald is met doof, en dan wordt het wel degelijk gebruikt voor iemand die blijkbaar ook inderdaad niet spreken kan. Iemand die stom is. Het wordt zelfs gebruikt voor Zacharias, de vader van Johannes de Doper, wiens spraak was weggenomen nadat de geboorte van Johannes was aangekondigd. Wel, hij kon wel horen, maar hij was uitdrukkelijk stom. En nu ziet u, daar wordt het woord gebruikt voor iemand die stom is. Hier wordt het woord gebruikt voor iemand die niet stom is, althans niet volledig, maar die helemaal niet horen kan. Daarom, de betekenis van dat woord is ook niet doof en de betekenis is ook niet stom, maar de betekenis is in feite gewoon krachteloos. En dat heb ik niet zelf uitgevonden, staat gewoon in een fatsoenlijk Grieks woordenboek. Staat daar gewoon in. Dit woord, kofos, betekent krachteloos. Dat komt omdat het ook samenhangt met het woord kopto, of het Nederlandse kappen, dat betekent namelijk afsnijden. De kracht wegnemen, afsnijden. En afsnijden is uiteraard het tot stand brengen van de dood, of het wegnemen van leven. En wel dat begrip van doorgesneden zijn, afgesneden zijn, gescheiden zijn, dat zit in dit woord wat hier vertaald wordt met doof. En wat is er dan afgesneden? Wel, in deze toepassing van het woord is het woord afgesneden. Dat wil zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Of iemand kan het woord niet ontvangen, dan is hij van het woord afgesneden. Of hij kan het woord niet overdragen naar anderen, dan kan hij niet spreken. Maar dat is hetzelfde, ook dan is het woord afgesneden. Maar de algemene betekenis is die van krachteloos. Ik heb het uitdrukkelijk nagekeken, het woordenboek, dus ben niet ik, maar het woordenboek, geeft één betekenis, namelijk krachteloos, en geeft daarna 7 toepassingen ervan, zo hoort het ook. Ik wou dat het woordenboek altijd zo betrouwbaar was. Geeft 7 toepassingen. De eerste is stomp of bot. Dan doet een mes zijn werk niet meer. Dus een mes krachteloos. Heb je dat ook wel eens gehad? Dan kom je in een 3-sterren restaurant. Nou, daar kom ik nooit. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Wij komen alleen in een 7-sterren restaurant. Omdat we horen bij de gemeente, hè. Maar goed. De hele openbaring is dat. Ja, dat is zo, ja. Goed. Stomp of bot. Dat betekent in de eerste plaats. Daarna de tweede toepassing is dan die van stom. In de zin van sprakeloos. Iemand kan het woord niet voorbrengen. De derde is die van doofstom. Dan worden de twee begrippen gekoppeld. En de vierde is die van doof. Maar dat is duidelijk, hè. Dus doof en stom en soms allebei. Inderdaad. En dan krijg je nog de betekenis van dom. In de betekenis van stomp. Maar dan stompzinnig. Iemand kan niet scherp denken. Dan is het stomp of bot, niet alleen in verband met een mes, maar in verband met het begripsvermogen. En het is aardig dat die combinatie van woorden in het Nederlands nog steeds bestaat. En als we hardgrondig vinden dat iemand dom is, dan zeggen we dat zo iemand stom is. Want de T is altijd wat harder dan die tamelijk zachte D. Hè? Zo is dat. Maar inderdaad, het is in principe hetzelfde woord. Het is niet scherp genoeg. Of niet scherpzinnig genoeg. En dan heb je nog de volgende toepassing van het woord. Dat is die van zonder betekenis. Iets is zinledig. Iets is hol. Er is geen zin aanwezig. Let erop, een zin bestaat uit woorden, bijvoorbeeld. Je kunt dus ook zeggen, er is geen woord aanwezig. Maar dingen die zinledig zijn, zijn zonder betekenis. En ziet u, het is nog steeds in de grond zaak, hetzelfde woord met dezelfde toepassing. Het is krachteloos, zegt het woordenboek, maar eigenlijk moet je nog veel verder gaan. Het is niet alleen zonder kracht, het is zonder woord en daarom is het zonder kracht. Oh, we hebben het niet zo makkelijk vanmiddag, maar dat moeten we maar eens leren. Woord is kracht. Dit kracht in het woord, uiteraard. Dus het evangelie, dat is immers het woord Gods. De blijde boodschap van redding in Christus. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En langzamerhand weten we misschien dat die zaligheid bestaat uit eeuwig leven. Het woord is krachtig en scherper, let even op. Het woord is krachtig en scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard. Ziet u? De begrip scherp zijn in tegenstelling tot bot zijn is wel degelijk ook in de Bijbel, Hebreeën 4 was het, verbonden met het woord. Woord is scherp. Woord geeft betekenis. Woord is zin. Woord of een zin bestaat uit woorden. Het zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen. En de krachteloosheid die het woordenboek hecht aan dit woord kofos, namelijk doof, dat is niet krachteloosheid in het algemeen, maar het betekent dat het woord aanwezig is. Dat er geen communicatie aanwezig is, dat er geen begrip aanwezig is. Kortom, dat men niet scherpzinnig genoeg is, dat men afgestompt is, dat men bot geworden is. Dat men niet scherp luistert, scherp, hè? En dat men niet scherp ziet. Beide uitdrukkingen komen in de Bijbel voor. Nou, de laatste toepassing inderdaad die het woordenboek gaf, de zevende, was die van slechtziende zijn. Dus het woord betekent niet alleen doof, het betekent ook stom, het betekent ook blind. In enige mate, welke mate dan ook. Hè? Maar in het algemeen betekent het, er is geen inhoud aanwezig. Dat is vanzelfsprekend in het theoretische geval dat iemand 100% doof is en 100% stom en 100% blind. Je wordt het toch wel erg moeilijk om nog wat communicatie te hebben. En voor diegene die zo is, is het toch wel erg moeilijk om zijn leven nog ergens mee te vullen. Want door welke gaten zou het gevuld moeten worden? Wij vullen ons leven door de gaten, ja. Door onze ogen en door onze oren, zo je wil, door onze mond. Dat is inderdaad het geval. Trouwens, ditzelfde hoofdstuk spreekt daar ook over. Maar dan gaat het over dingen die in heimelijkheid geschieden. In verband met de stofwisseling. Dat zal ik dan maar weer niet eens aanhalen. Maar daar gaat het inderdaad om. De functie, het functioneren van de mens. Die via de gaten die hij nou eenmaal heeft. De dingen in zich opneemt. En daarmee vult hij zijn leven. En als die gaten dicht zitten. Dan is iemand stom. Of doof. Of slechtziende. Enzovoorts. Nou, dat is de betekenis van dit woord. Ze brachten tot hem een dove. Dat betekent gewoon iemand die, althans in zekere zin, dood is. Met wie geen communicatie mogelijk is. Want hij hoort niet en hij spreekt ook weinig. Maar iemand die niet kan horen, heeft op den duur maar heel weinig te zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als er niet eerst wat inkomt, komt er ook niet veel uit. En als ik nog denk aan de dag van gisteren, opening van het nieuwe seizoen van het Nederlands Bijbelstudiecentrum hier in deze plaats, dan moet ik toch zeggen dat waar er zoveel christenen zijn die eerlijk van mening zijn dat het zo moeilijk is om te spreken over de Bijbelse dingen, dat ze dat niet op kunnen brengen, dat ze niet weten wat ze zeggen moeten, wel, daar is mijn één antwoord op, hè. Daar komt gewoon omdat er te weinig in zit. Dan komt het er ook niet uit. Zo moeilijk is om water te schenken uit een kan. Dan komt het gewoon dat er geen water in zit. En als het ding tot de rand toe vol zit, hoef je maar aan te raken en dan loopt hij over. Dat is het. Weet je wel, met zo'n kop erop. Hè? Dat kan met water. Er kan meer in dan er echt in kan. Hè? Maar goed, we gaan het niet moeilijker maken dan we het toch al hebben vandaag. Zij brachten tot hem een dove. En hij sprak dus inderdaad slecht. En zij baden hem dat hij de hand op hem legde. Of het nou letterlijk moest of niet, dat weet ik niet, maar in de Bijbel is het nog steeds zo dat het leggen van een hand op een ander altijd uitbeelding is van verbinding, van communicatie en van leven, of van identificatie. Het zijn moeilijke woorden, maar het is niet zo moeilijk om ze te leren. Het betekent gewoon dat wanneer daar dat lichamelijke contact is van het opleggen van handen, dan is dat de uitbeelding van gemeenschap. En als men vraagt of aan de Heer om zijn hand op deze dove te leggen, dan wil dat natuurlijk zeggen dat ze willen dat die twee één worden. Dat wil zeggen dat het leven van de Heer Jezus ook zou vloeien in deze dove. En dat is waarom hij ook zijn hand op ons gelegd heeft. Want dat heeft hij gedaan. Om ons namelijk dat leven mede te delen. Het zit hem niet in het gebaar van handoplegging, want dat is inderdaad alleen maar een gebaar. Een beeld. Een wat we dan zouden noemen magische handeling, maar die niet werkelijk noodzakelijk is. Maar het gebeurt wel, omdat het aangeeft op welke wijze genezing tot stand komt. komt niet vanzelf tot stand, niet zomaar een wonder. Het is niet een wonder wat in de patiënt zich afspeelt als zodanig, maar het is het meedelen van het leven van de een aan de ander. Dat is wat Romeinen 6 zegt. We zijn als gelovigen één plant, één organisme met Christus geworden. In de gelijkmaking zijn ze doods en in de gelijkmaking zijn er opstanding. En dat betekent dat wij zijn leven delen. En in dit geval wordt het uitgebeeld door het opleggen van die hand. Wel, er staat niet dat het zo gebeurde, maar er gebeurde wat anders, wat precies hetzelfde uitbeeld. Er staat namelijk, in eerste plaats in vers 33 is dat, er staat, en hem van de schare alleen genomen hebbende. Dat is het eerste wat de Heer doet. Hij neemt de patiënt apart. Dat is wat we in vele gevallen zien. Niet altijd, maar in vele gevallen gebeurt dat. Soms zelfs zo apart dat hij met de patiënt in kwestie zich begeeft naar het huis en de deur dicht doet en iedereen eruit jaagt enzovoorts. Er is niemand bij nodig. Het gaat hier niet om een principe wat in het algemeen zo gebeurt, maar het gaat om iets wat bestemd is voor de individuele mens. Hier was een grote schaar uit de volkeren. Joden, heidenen, kan niet schelen wie allemaal. Het was een menigte staten. Een schare. Maar er was er één die werd eruit genomen. De Heer nam hem van tussen die mensen uit. Hoe hij dat deed, snap ik ook niet, maar daar gaat het ook niet om. Hij deed het. Hij zonderde die man af. Dat wil zeggen, de gemeenschap tussen die man en zijn omgeving werd verbroken. En het verhaal is verder eenvoudig. De gemeenschap tussen die man en de Heer werd tot stand gebracht. Contact met de een werd verbroken, contact met de andere kwam tot stand. En dat is nog steeds de manier waarop een mens komt tot de Heer Jezus, waarop een mens wedergeboren wordt. Hij wordt afgesneden van zijn oude oorsprong en hij wordt verbonden met het nieuwe leven. Of zoals mijn goede vriend Johan Bos ooit placht te zeggen, die zei, vroeger was ik iemand met een verleden. Dat heb ik niet meer. Vroeger was ik iemand met een verleden. Tegenwoordig ben ik iemand met een toekomst. En ooit heden is niet de moeite waard om daarover te praten. Maar goed, daar gaan we dan maar even niet op in. Maar dat is inderdaad de essentie van de gelovige. Zijn verleden is afgesneden en heeft een toekomst ervoor in de plaats gekregen. Dat is wat hier gebeurt. De man wordt losgemaakt van die schade die hem zelfs nog bij hem bracht. Maar hij houdt het op. Hij had alleen privé, particulier, in huis, een ontmoeting met de Heer Jezus Christus, die hem daar inderdaad genas. Dat is wat er gebeurd is. En dat is de manier waarop het altijd gebeurt. Ik neem altijd maar het eenvoudige voorbeeld van Abraham, die geloofde, maar die meteen de opdracht kreeg om te gaan uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. Alle banden werden afgesneden en hij zou gaan naar een land wat alleen maar lag in de toekomst en waarvan hij eigenlijk niet wist wat het was. Een land wat de Heer hem zou wijzen en hij vertrouwde het maar op de Heer. Niet eens op het land, maar op de Heer. En dat is precies wat hier gebeurt. De Heer neemt hem apart. Dat is wat de Heer altijd doet, neemt ons apart. Zie. Zondert ons af. Kent u de uitdrukking? De Heer zei, zondert mij af, Paulus en Barnabas. Ze werden afgezonderd. Als iemand tot de Heer komt, dan wordt hij afgezonderd van zijn omgeving. Als iemand de Heer wil dienen, dat betekent dat hij geen ander meer kan dienen. Als iemand kiest de Heer te volgen, dan is er niemand anders meer om te volgen. Dat is zwart-wit. En in veel gevallen betekent het dat als iemand kiest om werkelijk godsdienstig te zijn, dat wil zeggen als hij werkelijk kiest om God te dienen, dat hij dan inderdaad afgesneden zal worden, dat de Heer hem zal afzonderen van de scharen, van de menigte in het algemeen, van de volkeren, maar zelfs van het gezin en soms zelfs van de familie in het algemeen. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt. Het is moeilijk om erover te praten, dat weet ik wel, maar toch gaat het zo. Dat is het principe. En op zijn minst is het, op zijn minst moet ik zeggen, dat elk die komt tot de Heer moet onder ogen dienen te zien dat hij bereid moet zijn om de banden die hij heeft eventueel te laten voor wat ze zijn. En dat betekent dat ze verbroken worden. Dat gaat vanzelf. Het is een kwestie van tijd, maar het gebeurt. Zelfs als je dat niet wilt, dan gebeurt het nog. Niet gebeurt. De Heer nam hem apart, staat. Daar staat hij, en hem van de schare alleen genomen hebbende, stak zijn vingeren in zijn oren. Lijkt me een raar gezicht. In mijn gedachten zie ik het altijd zo, weet je wel. Die twee wijsvingers zo. Stak zijn vingers in zijn oren. Je zou denken, dan hoort hij helemaal niks meer. Hè? Maar goed. En gespogen hebbende, zo ook al zo'n onsmakelijke aangelegenheid, raakte hij zijn tong aan, dat is de derde onsmakelijke aangelegenheid. En opziende naar de hemel zuchtte hij, dat zijn rare dingen die dan ineens gebeuren, hè? En zeiden tot hem Effata, want dat praat hij nog in een andere taal ook. Dat is toch raar, of niet, hè? Er gebeuren vreemde dingen. Maar deze vreemde dingen geven aan wat er werkelijk gebeurt. Uiteraard. In de eerste plaats stak hij zijn vingeren in zijn oren. Dat is een heel eenvoudig Bijbelsbeeld. En daar zit het op vast. Als wij de Bijbel kennen en deze dingen, deze woorden ook met andere schriftplaatsen vergelijken, mag het niet moeilijk zijn om te begrijpen waarom dat zo gebeurt. Wat de Heer doet, zinnebeeldig uiteraard, wat de Heer doet is gewoon het doorboren van de oren van deze man. Hij hoort niet. Er kon dus zijn oren dicht zitten. Dat is toch makkelijk, hè? Ja. Ja, had hij zelf ook al gedacht. Ja, dat is heel goed. De oren moeten doorboord worden. We kennen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, met name uit Exodus en Deuteronomium, kennen we de wet die zegt dat, dat wanneer iemand zijn meester, in vrijheid trouwens, wil dienen, wanneer iemand vrijwillig komt tot zijn meester en zegt, ik wil u dienen, zolang als ik kan, dan moet zijn oor doorboord worden. En dan gebeurt het letterlijk dat zo iemands oor doorboord wordt met een priem. En met die priem wordt hij vastgeprikt aan de deurpost. Ja, daarna wordt hij waarschijnlijk ook weer losgemaakt, maar ik geloof niet dat dat erbij staat. En het hoeft er ook niet bij te staan, want typologisch blijft het altijd zo. Hè? Met de priem vastgeprikt door het oor heen aan de deurpost. Dat is makkelijk beeld hoor, want wat is de deur? Ja, dat zegt de Heer Jezus zelf. Ik ben de deur, dat is makkelijk. Daaraan wordt zo iemand vastgeprikt uiteraard voor het leven lang. 400 jaar lang, maar dat ga ik niet uitleggen. Maar dat is voor het leven lang in elk geval. Ik wil het wel uitleggen. 400 is de getalswaarde van het woord voor priem. Want met een priem, met een 400, betekent zolang als mogelijk is in dit leven, wordt die verbonden aan de deur via het oor, doordat het oor doorboord wordt. En de priem mag dan gaan door het oorlelletje, maar in typologische betekenis gaat het gewoon dwars door het oor heen. Hè? Dwars door alle vuiligheid die daar zich heeft opgehoopt, want er komt wat in je oren soms, hè? Ja. Spinazie, nou ja goed. Maar in ieder geval, het oor wordt doorboord. Dat betekent dat de slaaf die vrijwillig zijn heer wenst te blijven dienen, zijn oor openstelt voor de woorden van zijn heer. En dat is een beeld van de mens die slaaf is, maar als hij vrijgemaakt wordt, als je komt tot de Heer Jezus, dan geeft hij zich over aan hem om hem altijd de rest van zijn leven te dienen. De consequentie is dat hij via het doorboorde oor voor altijd verbonden wordt met hem die de deur is. Met degene door wie hij de toegang heeft gekregen tot de troon der genade of tot het eeuwig leven of tot een nieuwe schepping of hoe je dat maar zegt, want het is allemaal waar. Maar het gaat door het horen. Ook geen wonder ook. Neem een ander Bijbels beeld, dat van de schaap die de herder volgt. En u weet wat de herder is, hè? Dus je weet wat de deur is, weet je ook wat de herder is, hè? Ja, dat is ook Christus. En de schapen volgen die herder, dat wil zeggen, zijn vrijwillig slaaf van die herder. Ze doen wat hij zegt, ze gaan waar hij gaat, dus ze luisteren naar zijn stem. Maar dan moeten wel die oortjes open zitten, maar anders volgen ze hem niet. Ja, dat is het verhaal. En de verbinding tussen de herder en de schapen gaat volgens de Bijbel via het woord. Via de stem van de herder, via het gehoor van de schapen. Nou, dat is het verhaal. En dan hebben we natuurlijk altijd nog Psalm 40 aangehaald in Hebreeën 10, waar de Heer Jezus weer aan het woord is en zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, en dan, gij hebt mij het oor doorboord. En dat betekent gewoon dat het oor open is om te luisteren naar de stem van de Almachtige. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat zijn oren open waren, of open gemaakt waren, maar niettemin open waren, en dat hij luisterde naar het woord van zijn Vader in de hemel. Ik ga die begrippen nou niet uitleggen, maar het gaat om het principe, het staat nou eenmaal zo in de Bijbel, het principe dat de Heer Jezus als gelovige leefde, en daarom in gehoorzaamheid aan het woord van God. Gij hebt mij het oor doorboord. En dat is wat hier zinnenbeeldig gebeurt. Hier is het de Heer zelf, moet u voorstellen, hij die het woord zelf is, volgens Johannes 1 vers 1. Hij die het woord is, verschaft zich toegang in de oren van deze man. Dat is maar hoe je het zegt natuurlijk, hè. Hij die het woord is, gaat in die oren. Ja, hij doet het via die vingers erin natuurlijk. Maar het punt is dat hiermee wordt uitgebeeld dat de oren van deze man geopend worden. Niet voor die menigte om hem heen, want die was weg. Maar de oren worden geopend voor het woord van God. Voor de Heer Jezus zelf, die het woord van God is. Hij stak zijn vingeren in zijn oren. Hij was degene die deze man het oor doorboorde. En dan staat er, en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. Waarom staat er nou bij dat hij eerst spoog voor zijn tong, voordat hij zijn tong aanraakte? Wel, ik denk, omdat hij zijn tong aanraakte met zijn eigen speeksel. Ik denk dat de Heer spoog, speeksel voorbracht, en met op zijn eigen vingers, en daarmee de tong van deze man aanraakte. En ook dat beeld is niet zo moeilijk, zeker niet als we Johannes 9 kennen, want in Johannes 9 vinden we iets dergelijks. Daar spuugt de Heer Jezus op de grond en vermengt het speeksel met het stof van de aardbodem en hij strijkt het op de ogen van de blindgeborene die op een of andere wijze daarna inderdaad genezen wordt. Het is dus aanraken van het zieke lichaamsdeel met het speeksel van de Heer Jezus. Nou, de normale uitdrukking voor speeksel is mondwater. Het is water, maar dan in de mond. En waar is water een beeld van? Ja, van het woord van God. Dat is makkelijk, hè? Wat is het dan makkelijk? Want het is water en het gaat uit van de mond Gods. Water is een beeld van het woord. En het water in de mond van hem die God is, is uiteraard een beeld van het woord van God. En dat woord van God, in de vorm, in dit geval van het speeksel, wordt gebracht op de tong van die man die niet kon spreken of die een spraakgebrek had. En dat is precies wat ik er straks al uitgelegd heb. Want ik heb gezegd, als iemand niet kan spreken, dan komt dat omdat hij de woorden niet heeft. En als hij de woorden eerst maar in zich heeft, als hij gevuld is, iemand gevuld is met het woord van God, kan hij ook het woord van God spreken. Misschien in gebrekkigheid, maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat wat erin zit, op een of andere wijze er ook weer uitkomt. De moeilijkheid is misschien om het correct te zeggen. En zodanig dat iedereen het kan begrijpen. Maar dat is een ander verhaal. Maar de moed opbrengen om ergens over te spreken, dat is niet zo moeilijk wanneer men gevuld is met deze woorden. Zie? En wat hier gebeurt is inderdaad, Dat woord van God, uitgebeeld in dat speeksel, gebracht werd op de tong van de man die niet spreken kon. Je hebt toch wel eens gelezen in de Bijbel dat de Heer zei, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult. Ik zal mijn woord in uw mond geven. Dat is wat hier gebeurt. Maar dan zinnenbeeldig. Het woord des Heeren wordt gelegd in de mond van deze man en zijn tong wordt vrij, staat er. Wat staat er precies? Er staat uiteindelijk, zijn oren werden geopend en de band, zijn tong, werd los. Zijn tong die gebonden was, werd weer vrijgemaakt. Dat vrijmoedigheid inspreken, maar bovendien kon hij het ook weer. Maar even terug naar vers 33. Hij stak zijn vinger in zijn oren en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel. Want kijk, als iemand het woord van God ontvangt in zijn oren. En daarmee in zijn hart, want door het oor komt het in het hart, hè? Hebben jullie niet geleerd op school? Nee? Net zo is dat. Wat door het oor ingaat, gaat naar het hart. En wat in het hart zit, komt er weer uit via de... Juist, dat is Romeinen 9, hè? En Deuteronomium natuurlijk. Namelijk, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Maar wat het hart gelooft, is door het oor, door het woord namelijk, naar binnen gekomen. Vandaar dat die dingen natuurlijk bij elkaar horen. Maar iemand die dat woord heeft ontvangen, iemand die dat woord tot zich genomen heeft, kortom, iemand die God gelooft op zijn woord. Wat doet hij daarna? Wat zou je moeten doen? Opzien. Zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Hebreeën 12 vers 2. opzien naar boven. Iemand die losgemaakt wordt van zijn omgeving, van de massa, van de volkeren. Iemand die het woord in zijn oren, in zijn mond heeft. He? Wat zou je moeten doen? Omhoog kijken. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus zelf, die hier het middel is waardoor dat leven, want zo noem ik het maar meteen, het leven gegeven wordt opnieuw aan deze geïsoleerde, eigenlijk dode man. Wel, hij kijkt omhoog. Ja. Hij sloeg zijn ogen naar het gebergte heen waarvan hij dag en nacht wachtte op des hoogsten bijstand. Het rijmt niet helemaal als ik het zo zeg, maar ik moest mijn zin er eenmaal netjes afmaken. Hè? Dus zo werkt dat. En het gebergte is in de Bijbel nog steeds een beeld van de hemel. Niet van aarde, maar hemel. Dus omhoog. Daar verwacht men hulp en bijstand. En de Heer doet het voor, hij staat voor hem en hij kijkt omhoog. Dat is één ding. Dat is de gerichtheid van de gelovigen in het algemeen. En vervolgens, laat ik zeggen, dat is niet om zich heen kijken naar de scharen, maar slechts omhoog kijken. En dan vervolgens staat er, hij zuchtte. Waar is dat een beeld van? Ook leven, hè? Leven en geest. Geest en leven en dus kracht. Want zuchten, dat is niks anders dan ademen, dat is niks moeilijks aan. En adem is hetzelfde als leven of geest, want geest is nu eenmaal leven. Hè? En dat zucht is de uitbeelding van leven. Hij keek omhoog en hij zuchtte. Het was een leven dat gericht was op God zelf, op de hemel zelf, op de schepper zelf, op de oorsprong van alle leven sowieso. Zie? Met deze adem. Hij zuchtte en zeide tot hem, Ephata. Ephata is Aramees, zegt men, dat klopt ook, maar het is verwant met het Hebreeuws. Het komt van het Hebreeuws, deze uitdrukking, en het betekent inderdaad openen. Het is het normale woord voor het openen van de dingen. En verder wordt het gebruikt voor het losmaken. Maar ja, het losmaken van boeien kan ook zijn het openmaken van boeien. Hij wees hetzelfde. Het is openen in de zin van een gevangenis openen, bevrijden. Het woord wordt ook vertaald met beginnen. Dat is vanzelfsprekend. Als er een opening is, is daar een begin. Zie. En bovendien, als wij door de deur gaan, dan begint daar het leven. Wanneer we door de deur gaan, namelijk de Heer Jezus, dan is daar het begin. Zie. Wanneer we bevrijd worden van de dingen waarmee wij gebonden zijn, wanneer de banden verbroken worden of geopend worden, dan is daar inderdaad het begin. Vandaar dat hetzelfde wordt vertaald met beginnen. Denk eens even in. De vrezen des Heren heeft te maken met het luisteren en het rekening houden naar en met het woord van God. Het luisteren naar het woord van God is het begin der wijsheid. Daar beginnen de dingen. En dan een van de andere betekenissen van dat woord, van het Ephata, dat is een hele mooie, dat is namelijk die van graveren. Dat is ook openen, namelijk insnijden met een mes of een ander voorwerp. Maar het wordt keurig vertaald met graveren. Het is ook de term die gebruikt wordt in Jesaja 49. Ik heb u gegraveerd in beide handpalmen. Een gelovige, iemand die tot de Heer komt, iemand die een ontmoeting heeft met het woord van God, wordt gegraveerd in de handpalmen van de Heer. Dat betekent dat we voor altijd in zijn handen veilig zijn. Dus graveren. Graveren wordt trouwens altijd genoemd in verband met het woord. Denk maar aan het schrijven in de stenen tafelen. Het letteren, het oude verbond, het oorspronkelijke woord van God was gegraveerd in stenen, staat er. Verder wordt hetzelfde woord gebruikt voor het graveren in zegelringen. Want het heeft echt de betekenis van voor altijd ergens in vastleggen. Vrijmaken, dat is één ding, losmaken, maar tegelijkertijd vastleggen in iets anders. Dat is allemaal wat in dat ene woord zit, Ephata. De Heer had ook in het Grieks kunnen zeggen, wordt geopend. Dan had je die betekenissen niet gehad. Maar in plaats daarvan wordt het verwezen naar het Hebreeuwse woord, wat betekent openen, losmaken, beginnen of graveren. Nou, zoals men net zei, wordt geopend, of hij zei, wordt gegraveerd, of wordt vrijgemaakt in het algemeen, of begin een nieuw leven. Want al die begrippen horen bij elkaar. En wat er gebeurt is dan, terstond werden zijn oren geopend, want hier kwam het woord des Heren, zelfs letterlijk tot hem, die zei, wordt geopend. En hij werd geopend. Net zoals Lazarus, ik zeg u. Staat erbij, hè? Ik zeg u. Sta op. Het is niet het woord van iemand, het is het woord van de Heer zelf. Of dochtertje, ik zeg u, sta op. Of Lazarus, kom uit, of hoe het allemaal heet. Maar het zijn de woorden van de Heer. En de Heer zegt ook, de uren komt, dat de doden mijn stem zullen horen. En die uren is nu al zelfs. Wij die dood waren door de misdaden en de zonde. Wij die afgesneden waren van God. Wij die ons zelfs misschien ooit hebben afgevraagd, als er dan een God is, waar is hij dan? Waarom merk ik er niks van? Wel, tot ons is dat woord gekomen. En als het nog in het verleden niet tot u gekomen is, dan komt het vanmiddag tot u. Het is het woord van God. Wat tot u zegt, wordt geopend. Ik denk dat het woord duidelijk genoeg tot ons komt. De bedoeling is dat we onze oren geopend worden, dat we luisteren inderdaad naar dit woord. Het gehoorzamen en daarmee vervolgens ons vertrouwen daarop stellen. Terstond werden zijn oren geopend, staat er. Dus wat het woord des Heren doet. Het woord, daarvan wordt gezegd in de Bijbel, in Johannes en ook in Colossens uiteraard, en in Genesis, daarvan wordt gezegd dat alle dingen door het woord tot stand gekomen zijn. En andersom, er is niks wat niet door het woord tot stand gekomen is. En hier kwam het woord en het zegt, wordt geopend. En inderdaad, het gebeurt. En wanneer wij verlost willen worden, wanneer bevrijd wensen te worden, wanneer we eeuwig leven wensen te ontvangen, dan kan dat maar op één manier. Er is geen andere manier. Ook nooit geweest. Dat gebeurt niet door werken, dat gebeurt niet door ons streven, dat gebeurt niet door actievoering of wat dan ook. Of het gebeurt zelfs niet door het niet actievoeren. Nee, door stakingen gebeurt het namelijk ook niet, hè? Of door vasten. Het gebeurt simpelweg door het woord van God. De vraag is alleen of we bereid zijn de menigte te verlaten en met de Heer mee te gaan en door hem genezen te worden. Nou, terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los. U ziet, Ephata betekent niet alleen wordt geopend, maar betekent net zo goed wordt losgemaakt. En beide dingen gebeurden. De ogen werden geopend en de tong werd losgemaakt, werd bevrijd. Dat is natuurlijk letterlijk zo, dat die tong als het ware vast zat, maar het is in overdrachtelijke zin natuurlijk net zo goed waar, dat vele mensen weliswaar hun tong bewegen en er gebruiken om te praten, maar in werkelijkheid zit de tong vast. We hebben daar een mooie uitdrukking voor in het Nederlands. Bijvoorbeeld die van wiens brood men eet. De tafel van die zeebel was dat, hè. Diens woord men preekt. Spreekt, bedoel ik. Ja, dan is de tong niet vrij. En hoe vaak zegt die iemand, ja, maar ik ben niet helemaal vrij om te spreken. Of, dat mag ik nu nog niet zeggen. De tong zit vast. Nou, ik zal er maar niet verder op ingaan, dat hebben we gisteren al even gedaan. Dus laat nou maar zitten, hè. Maar de tong zit vast. En ook in andere zin is het zo dat de mens in het algemeen vastzit aan die geesten, schrik u er maar niet van hoor, aan die geesten die hem inspireren. Die machten waaronder hij vast zit en waardoor hij gebonden is. Het woord wat hier vertaald wordt met band is een van de woorden, of is eigenlijk het woord wat van oudsher gebruikt werd in de klassieke talen voor hen die gebonden zijn door de macht van demonen. Of via magie of toverij of wat dan ook maar. Dus deze term, die band is dat. En elders in de schrift vinden we ook dat doofstommen gewoonlijk ook bezeten zijn. Onder invloed staan regelrecht van de een of andere demon en soms van de een zowel als de ander. Een heleboel zelfs, soms. He? Maar de band werd losgemaakt. Dat is een bevrijding van alle machten waaronder een mens van nature gebukt gaat. Waarom? Omdat de oren geopend worden voor een andere macht. Voor de macht van het woord van God. Voor de macht van het evangelie dat inderdaad de kracht Gods is tot zaligheid. Wel, zijn oren werden geopend, de band zijn tong werd los en hij sprak recht. Wel, Wij weten misschien langzamerhand dat de wereld krom praat, hè? En dan bedoel ik niet dat men sist of de R niet kan uitspreken zoals het behoort, hè? Zoals de Chinezen en de Leidenaren. Maar goed. Hè? Maar even te zijn. Maar het gaat niet om het letterlijk krom praten in de eerste plaats. Daar kun je wel mee redden, dat is niet zo erg. Maar gaat erom dat mensen praten en niet recht voortbrengen. Niet recht spreken. maar altijd krom. De leugen liefhebben. Niet alleen in duisternis wandelen, maar ook de leugen liefhebben. Omdat er niet alleen, dat ze niet alleen in duisternis zijn, zodat het licht afwezig is, maar bovendien zijn ze doof en ze kennen het woord en dus het recht des Heren niet. Maar het woord en het recht des Heren is ons geopenbaard, het komt zelfs vanmiddag tot ons. En als wij onze oren daarvoor openstellen, ons hart ook daarvoor openstellen, dan zal blijken dat we ook inderdaad in staat zullen zijn om het recht te spreken. Want wanneer we de woorden Gods hebben ontvangen, dan kunnen we ook de woorden Gods spreken. Het eigenaardige is dan, we de laatste twee versen van dit hoofdstuk lezen. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Hè? Dat denk ik altijd. Als iemand weer zegt, ik vind het zo moeilijk om erover te praten. Dan denk ik altijd, wat aardig is toch dat er in de Bijbel staat. Dat hij hun gebood dat zij het niemand zeggen zouden. Dan is dat geen probleem. Hè? Maar dan moet je eens verder lezen. Dan staat er, maar wat hij hun ook gebood. Zo verkondigden zij het des te meer. He? Dat is wat je later ziet, bijvoorbeeld bij Petrus en Johannes in Handelingen. Hen werd verboden te spreken, maar ze deden het des te meer. Zie? Waarom? Wel omdat waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is niet een Nederlands gezegde, dat is een Bijbels gezegde. Waar het mond loopt over van dat wat, waarmee het hart gevuld is. En dat is wat men hier ook ziet. Zie? En dan is het niet moeilijk om te spreken ook over deze dingen, omdat het ons bezighoudt, omdat het ons leven en ons hart vult. Dat is wat hier ook gebeurt. En gebood hun lieden dat ze het niemand zeggen zouden, maar wat hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Dat is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat dit typologisch rechtstreeks verband houdt met de bedeling waarin wij leven. Het is moeilijker om het uit te leggen, maar voor sommigen zal het vanzelfsprekend zijn. Wij leven nou eenmaal in een bedeling waarin God zwijgt. Waarin God niet rechtstreeks spreekt tot de mens. Precies zoals hij heeft aangekondigd dat hij zou doen. Wij leven in die tijd van een gesloten hemel. De tijd van de silence of God, zoals het genoemd werd in de titel van een boek ooit eens. De gesloten hemel, maar niettemin toch spreken wij over deze dingen. Het mag dan zijn dat God zwijgt, maar het woord van God is in ons. En we spreken het toch. Ik heb het vaak ervaren. Dat zult u misschien niet geloven, maar ik hou er helemaal niet zo erg van om over de Bijbelse dingen te spreken. Maar als het nou één keer moet, hè? Ja, ik zit iemand aan te kijken, ik sta iemand aan te kijken en dan schiet hem alle herinneringen te binnen. Maar die zal ik wel eens in privé herhalen. Maar zo is het nou eenmaal. Als het nou één keer moet, als het nou rechtstreeks gevraagd wordt, ja, maar dan ben ik niet meer te stoppen. Hè? Dus dan bent u gewaarschuwd, hè? Kijk, het gaat toch. Je kunt wel zeggen, ik praat er niet over. Je kunt wel zeggen, want ik wil niet. Maar het komt toch. Omdat het hart ermee vol is. En dat is wat hier gebeurt. Zo verkondigden zij het des te meer. En hoewel de Heer dan in de directe betekenis van het woord al vele eeuwen zwijgt, is het nog steeds zo dat het woord van God verkondigd wordt. Waarom? Omdat onze oren geopend zijn. Omdat onze ogen geopend zijn. Omdat onze tong en daarmee ons hele leven is losgemaakt. Zie? En daarom komt het woord eruit. Je moet ineens denken aan Jacobus, die zegt, de tong is het belangrijkste lid van het hele lichaam, want met het via de tong kun je het hele wezen, het hele dier bijvoorbeeld, leiden. En hij zegt, ook een mens wordt geleid door de tong. En zo is het maar net. Maar de tong is bevrijd. En dat betekent dat de mens daarmee in zijn geheel totaal bevrijd is. En zo bevrijd zelfs, dat als gezegd wordt tegen ze, denk erom dat je er niet over praat, dan doen ze het toch. Des te meer. Nou, want dat is vrijheid. Zie? Nou, en dan vers 37. Zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Dat is de samenvatting waar het om gaat. Hij heeft alles wel gedaan. Hij heeft alles goed gedaan. Of hij heeft inderdaad alles gedaan wat er gedaan moest worden. En wat er gedaan moest worden is dit. Dat de doven horen en de stommen spreken. Dat is uiteraard één ding. Want het is het openen van de mens. Opdat hij een kanaal zou zijn van Gods leven. Van de zegeningen die God geeft. Opdat het in hem zou gaan en opdat het uit hem zou gaan. Zodat het door hem heen zou gaan. Nou, dat is waartoe God de mens in het algemeen, zoals de schepping gemaakt heeft. Om het te gebruiken als middel tot verheerlijking van hemzelf. Als een instrument, als een vat of hoe het allemaal heten mag. En dat is wat uitgebeeld wordt hier. De mens wordt aan beide kanten geopend. Het woord gaat erin, het woord gaat er weer uit en intussen doet het zijn werk. Precies hetzelfde is waar in het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk. Waar gesproken wordt over voedsel, wat ingaat en wat uitgaat en wat toch onder de tijd nog zijn werk doet ook. Het is niet helemaal hetzelfde beeld, maar het principe ervan is gelijk, dat van de stofwisseling. Men neemt iets in zich op, het geeft leven en het wordt ook weer doorgegeven. Nou, dat is wat ik u voor wilde houden. Wat de Heer doet, is oren en ogen en monden openen en vrijmaken. Maar dan alleen voor hen die bereid zijn de menigte te verlaten en met de Heer in te gaan door de deur. Privé verbonden te worden met hem die het leven geeft. Als je leven zoekt, wel in de wereld is het niet te vinden. Als je gemeenschap zoekt, wel gemeenschap met de wereld leidt niet tot leven, maar integendeel tot dood. Maar het enige andere alternatief is dat men als schepsel dat door het woord van God ooit gemaakt is, alsnog luistert naar datzelfde woord, opdat men alsnog en in tweede instantie eeuwig leven en het eerstgeboorterecht zou ontvangen. Amen.